Goedemorgen. Voor mij mag het beamerscherm leeggehaald worden. Ik heb heel bewust geen PowerPoint voorzien vandaag. Dat is een goede oefening voor mezelf. Meestal is dat iets waar ik gewoon te veel tijd in steek, dat me vaak afleid van de essentie. En bovendien denk ik, moest Jezus hier hebben gestaan, hij zou misschien de gordijnen hebben opengetrokken. En misschien hebben lessen gegeven over de bomen die hij zag, de planten, de zon die schijnt, de dieren. Dus ik heb eens een plantje meegebracht vandaag. Het is niet zomaar een plantje. Het is ook niet ons mooiste plantje thuis. Maar ik ga er straks op terugkomen. Ik ga het even doorgeven. Ik ben eens benieuwd of jullie kunnen raden over welke plant het gaat. Eigenlijk de Jezus dat. Continu eigenlijk. Als je leest in de Bijbel, verhalen genoeg over planten, zaaien, oogsten. Goede bodems, slechte bodems, vuur, allemaal natuurelementen. En dan vraag ik me af, ja, misschien had Jezus in deze tijd geleefd dat hij wel een PowerPoint gebruikt. Misschien zelfs nog een veel zottere, hoogtechnologische PowerPoint die ik niet had kunnen maken. Of misschien zou hij twee drones hebben bij zich, die samen een spandoek laten vallen en zo op pad gaan. Misschien zou hij de donderdag bij 40 graden naar Oostende zijn geweest om daar op zijn spandoek, dat de drones in de lucht hingen, misschien een preek te geven. Misschien zou hij zich inschrijven als DJ op Tomorrowland. Dus misschien zou hij al die technologie wel hebben gebruikt. Maar vandaag heb ik gekozen om even back to basic te gaan. Met mijn plantje. Nu, als ik zo'n mailtje in mijn inbox krijg van een berichtje, dat is meestal van Ruud, of ik wil preken, dan is dat bij mij meestal een dubbel gevoel. Enerzijds blij dat ik gekozen ben om het woord van God te mogen delen. Anderzijds weet ik al van, die week voor ik ga preken wordt voor mij een beetje onrustige week. Gewoon de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. En soms denk ik, ik zou eens een vlieg willen zijn om te zien hoe andere predikanten zich voorbereiden. Van waar halen ze het thema, het onderwerp, hoe kiezen ze waarover ze willen spreken. En ook deze keer was het bij mij, soms is dat niet het geval, maar deze week was het voor mij een beetje leegte. Een beetje een blackout aan inspiratie. En dan heb ik me neergezet en is opgeschreven wat het er mij de laatste tijd bezig hield. En gebeden van God, geef mij inspiratie over wat mijn preek mag gaan. En wat mij bezig hield, afgelopen periode, ik heb van alles opgeschreven. En eigenlijk kwam het thema planten daar nog redelijk veel in terug. Ik kan een beetje details geven. Sinds dat wij een appartementje hebben in Brussel, proberen wij dat een beetje leuk aan te kleden. Dat appartementje hebben wij gevonden toen wij op huwelijksreis waren in Kazachstan. Dan moesten we al beginnen zoeken op Immoweb naar een appartementje voor als wij terug thuis in Brussel zouden zijn. En had ik een verlanglijstje opgeschreven. Ik had geschreven. Ik dacht, het kan een beetje veel eisend zijn en God kan maar zien wat hij ons wilt geven. En ik weet nog heel goed, op mijn verlanglijstje stond een hoog plafond. Ik dacht, als ik geen tuin heb, wil ik niet het gevoel dat ik constant buiten wil zijn. Dus een hoog plafond en veel daglicht had ik geschreven. Het moest voldoende vierkante meters hebben. Meer dan 45, wat ik toch achteraf gezien wel heel klein is. Het moest zeker meer zijn dan 45 vierkante meter, vond ik. En voor een budget van maximum €650. En het moest in een leuke buurt, een centrale buurt in Brussel zijn. En mijn ouders waren al eens gaan kijken naar eentje, maar zeiden van, hier wil je nu echt wel niet wonen. Eigenlijk had het ook allemaal niks van mijn verlanglijstje, maar het was wel onder de €650. Uiteindelijk iets anders gevonden, waar we nu in wonen. En we hebben een plafond, heel toevallig, want daar waren we niet specifiek echt naar op zoek, maar een plafond van 4,50 meter, heel hoog. We hebben 5 ramen van even hoog als het plafond eigenlijk. Dus het ramen kuisen is niet zo gemakkelijk. Dus veel daglicht. En voor exact €650. En 63 vierkante meter, de mezzanine. Maar er is ook eigenlijk heel veel mogelijkheden om veel planten te kunnen zetten. Veel daglicht, hoog plafond. Zodanig zelf dat ik ooit dacht, het zou wel cool zijn moesten wij hier een boom in huis zetten. Het plafond is zodanig hoog, waarom geen gewone typische boom, niet zo groot dan, in ons huis. En ik was onderweg, ik werk in Buizingen, onderweg naar Buizingen passeer ik zo'n stukje groen, waar eigenlijk niet veel mensen komen. langs het water. En ik zag daar vaak wel zo'n van die boompjes, 2-3 meter hoog, esdoorn. Was dat? En ik dacht, moest ik er nu eentje uitschraven? Niemand zou die missen. Maar dan begon het toch wat te knagen. Ik dacht, ja, ik wil niet een boom in mijn huis. En telkens als ik daarnaar kijk, moet ik denken van, eigenlijk behoort die mij niet toe. Maar ja, je kent dat, ik kom net terug van op reis, ook niet zoveel budget. Uiteindelijk toch beslissingen gemaakt met Lydia om in groen decor, stel dat welke als we daar iets van planten gingen kopen, stonden we aan de kassa met veel meer geld dan we uiteindelijk dachten uit te geven, gingen we ook eens kijken naar de bomen. En dat was een esdoorn, dat was ongeveer 3,50 meter hoog, een halve prijs, uiteindelijk viel dat dan nog wel mee, heb ik €38 betaald. En we hadden nog niet eens gedacht dat we daarmee naar huis gingen geraken. We hebben nog geen auto, het zou ook niet in een auto passen. Maar we hebben wel zo'n karretje op 2 wieltjes. Dus daarin onze boom. Lydia was er toen niet bij. Maar ik dacht, wat kan ik doen om van hier naar mijn huis te geraken in Brussel? Het was in Anderlecht. De voet is nogal lang, dus ik ga gewoon naar de eerste beste bus altijd. En hopen dat die leeg is en vragen of ik mijn boom daar zo horizontaal mee mag nemen. En de buschauffeur komt en... Ja, nee, dat wordt toch wat te groot. Dat mag niet. Zeg. Ja, alle begrip, oké. Okay. Is goed. Dus ik begin aan mijn wandeling richting de metrohalte. Dat was 3 kilometer langs de Steenweg. Veel wind. Met mijn esdoorn achter mij. Dus dat was allemaal gelukt. Dan de metrohalte. Volledig lege metro bijna. Kom toe. Ik rijd mijn esdoorn erin. Dat past zonder al te veel takken te beschadigen net in de metro. Plots stapt er een school in. Oh, een arbre. Nu zit al foto's te nemen met mijn boom. Uiteindelijk was ik al aan het panikeren, want ik moest er op een zekere halte uitstappen en er stonden nog 20 kinderen tussen de ingang en mijn boom. Dus net voordat we 10 seconden voordat de metro stilstaat, roep ik... L'arbre doit sortir! Al die kinderen uit de weg. Ik rijd mijn boom rijd. Maar dus, we hadden plots een boom in ons huis staan. En Lydia had dan tweedehands, of gratis zelf online, een regenton gaan ophalen. Een wijnvat, een houten wijnvat. Daar dachten we dan onze boom in te zetten. Zo gezegd, zo gedaan, veel potgrond. Later hebben we een boom in ons huis. Dezelfde tijd waren we ook bezig met... We hebben geen tuin, dat was ik vergeten op te schrijven op mijn verlanglijstje. Een kleine moestuin te maken. In ons appartement. Aan onze schouw, die wij niet mogen gebruiken. En ik heb met palettenhout er zo een omheininkje gemaakt. Goed stevig, met een zeil erin. En gevuld met potgrond. En we hebben eigenlijk een moestuin van 2 vierkante meter. Met ook voldoende licht. Daar heeft basilicum in gestaan, bieslook, tomaten zelf, die uiteindelijk veel te groot werden. Dus een werkende moestuin. Maar wat ik niet wist, was dat die boom, na een paar weken... Het was een experiment, we wisten niet, gaat hij het volhouden? Gaat hij genoeg licht hebben? Maar hij begon bruine vlekjes te krijgen. En hij begon een beetje af te sterven, blaadjes die droog werden. En het bleek dat er eigenlijk bladluis in zat. Had ik niet aan gedacht om die helemaal te controleren, een bladluizen. Nu, in een appartement heeft dat ook geen natuurlijke vijand, zo'n bladluis. Dus je kunt dat wel met een spray wegdoen. Maar als er eentje overblijft, beginnen die terug te produceren. En wat was ook een nadeel? Die boom stond eigenlijk deels over onze moestuin. Dus ook al snel waren de bladluizen te vinden in de basilicum en over heel de moestuin. Ondertussen is onze moestuin... helemaal kaal en is de boom in stukken gezaagd in vuilniszakken. De regenton in de kelder. Het wijnvat in de kelder. En voilà, opnieuw beginnen. Zonder bladluizen, ook zonder boom deze keer. U weet nog later een boom. Maar dus, alles maar om eens een beetje informatie te geven waarom ik vond van... Wat had me bezig? Afgelopen periode zijn we toch veel met planten bezig geweest. Ook in onze badkamer hebben we een citroenboompje. Maar dan bleek dat je zelf de functie van de bij moet vervullen... door met een penseeltje de bloemetjes te gaan bestuiven. Anders komen er geen nieuwe citroenen. Dus heel veel van mijn tijd ging in die maanden naar, in plaats van zo willekeurig met je op Facebook te zitten, om bij te leren over planten. Dus ik dacht, oké, als planten is wat mij bezig had, God, geef me dan waarover ik moet preken. Nou, ik neem mijn Bijbel erbij. Maar al snel vond ik dat je met het trefwoord planten eigenlijk het slechtst afzet in de Bijbel. Plots had ik 1 miljoen opties om over te preken vandaag, als ik het wil hebben over planten. Tot ik eigenlijk toch bij een vers kwam dat mij aansprak. Dat was Marcus 4, vanaf vers 26. Dat mag Leendert wel projecteren. Oké. Nu, hier doet Jezus een poging om te praten over Gods koninkrijk. Je moet je voorstellen, in die tijd als discipel van Jezus. Jezus op zich is al een mirakel voor hen, die doet zotte dingen die ze nooit hebben gezien. En plots zegt Jezus iets over het koninkrijk van zijn vader. Een koninkrijk van de vader, van degene die nu al hier naast ons als broer toch maar zotte dingen doet. Dus ze hadden daar veel verwachtingen van. Waarschijnlijk waren die al aan het fantaseren over futuristische space shuttles, over het koninkrijk van God. En hij begint zijn zin, Jezus begint met te zeggen, het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Boe, anticlimax. Dat zullen wij alle dagen hier zien. Wat ze misschien thuis nog hadden gedaan die dag. De vissers misschien niet, maar misschien de ouders van de vissers. Dat was alleszins een dagdagelijkse bezigheid, vermoed ik, in die tijd. Het zaaien van zaad. Als dat dan Gods koninkrijk weerspiegelt. Nee, Jezus gaat verder. En hij zegt, het is als een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en hij staat weer op. Dag in, dag uit. Boe, is dat dan het koninkrijk van God, zo saai. Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. Nu, wat spreekt mij aan in dat vers? Ook al weet hij niet hoe, spreekt mij aan. Dus blijkbaar weet, in Jezus zijn vergelijking, weet de man die zaait niet hoe het zaad opschiet, hoe het zaad groeit. Nu, is er iemand die mij dat kan vertellen, hoe dat een plantje groeit? Sias. Hoe groeit zo'n plant? Wat heeft dat nodig? Daglicht. Water. Daglicht en water. Of nog iets? Stikstof. Inderdaad, zit in de lucht. Voedsel. Vruchtbare grond. Inderdaad. Zijn er mensen met een moestuin? Heeft er allemaal een moestuin? Enkel mijn ouders? Kennen jullie waarschijnlijk het belang van vruchtbare grond? Dus, plant groeit door, we hebben gezegd, zonlicht, stikstof, vruchtbare grond en water. Blijkbaar wist die man dat niet in de Bijbel. Kan goed zijn. Blijkbaar weten mijn ouders het wel. Zullen we niet zien. Er was in 1577, in de 16e eeuw, was er een Brusselaar, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste van Helmholt. En die was daar ook over aan nadenken en die vroeg zich vooral af, van waar komt die materie, die massa? Ik steek een zaadje in de grond, dat zaadje is piepklein bolletje. Ik geef dat water en maanden later heb ik er iets dat eruit steekt. Extra volume, extra massa. Van waar komt dat? Uit het daglicht, uit het water of uit de grond? Hij ging experimenten proeven op soms. Meestal wordt gedacht dat een plant groeit vanuit de grond, met voedsel vanuit de grond. Wat deed hij? Hij had een klein boompje. In zijn geval was het een kleine treurwilg. Het was nog maar een klein boompje. En nam een grote pot aarde. Een groot vat aarde. Vulde dat met droge aarde, of hij liet de aarde helemaal uitdrogen, om het droge gewicht te weten van zowel de aarde als het kleine boompje. Hij noteerde het gewicht. En hij zette dat buiten in het daglicht. En 5 jaar lang gaf hij dat water. Na 5 jaar deed hij opnieuw hetzelfde. Hij woog het gewicht van opnieuw de aarde die hij droog had laten worden en het gewicht van de boom die hij al 12 keer zoveel woog. Ondertussen al enkele meters hoog was. En wat bleek? Zijn theorie van het voedsel uit de boom, de massa van de boom komt uit de aarde, zou hebben geïmpliceerd dat het nu de aarde minder zou moeten wegen. En hij vergeleek het met het gewicht en wat blijkt? Zijn vat met aarde zat nog even vol. En het scheelde maar een 10 grammen minder. Dus wat bleek? Van waar kwam de materie van de boom? Ah, uit het water, dacht hij. Want als ik in de zon sta, ben ik nog nooit niet aangekomen. Alleen bruin geworden. Dus de massa kan niet vanuit de zon komen. De massa komt blijkbaar, of het grote deel ervan, niet uit de aarde. Enkel water blijft over. Dus, zei Jean-Baptiste, de massa van mijn boom komt uit water. Hij dacht, er zal wel iets gebeuren dat ik zelf niet weet. Die watermoleculen zullen veranderen in boommoleculen, om het zo te zeggen. Nu, wat blijkt? Jean-Baptiste was fout. Mijn ouders zijn fout als ze denken dat er aan voedsel aan de boom ligt. Het is natuurlijk nodig, maar het is niet dat het voor de materie van mijn boom zorgt. En ook, de man wist het niet, maar die wist tenminste dat hij het niet wist, vanuit Marcus 4:26. We zullen nog eens lezen. Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet. Ook al weet hij niet hoe. Hij weet niet hoe het, wat ervoor zorgt dat het ontkiemt en opschiet. Weet jullie trouwens al wat aan deze plant zou zijn? Mijn mama wel, maar die wist het al. Iemand anders, iemand een idee. Welke plant zou dit zijn? Jullie kennen het allemaal. Zeg je nog eens?
Basilicum.
Het is geen basilicum. Zeg eens. Spruiten? Ook geen spruit. Iemand anders zei asperge. Het is ook geen asperge. Ik heb wel al... Ik had alleen iets horen zeggen. Aardappel? Ook geen aardappel, nee. Nee. Okay.
Een broccoli.
Ik ben zeker dat jullie allemaal al die plant hebben opgegeten. Heel vaak zelf. Kathleen heeft het juist. Het is een doodgewone kropsla. Nadat onze moestuin kapot was, hebben we op onze vensterbanken bakken sla gezet. Hebben we van alles gezet. Een nieuw bieslook basilicum sla. Alleen wat die sla, wat datzelfde zaadje sla, niet doen op mijn vensterbank als wat dat deed in mijn moestuin binnen. Binnen werd dan een krop sla. Buiten schoot het door, om zo te zeggen. Doorschietende sla. Om dan nog tegen te gaan, heb ik dan een schaar die stengel afgeknipt. En waardoor die stengel enkel dikker werd. En om het mooi te presenteren, heb ik dan de zijslablaadjes eraf gehaald. We hadden een bij als experiment om er misschien zo'n sla-bonsai-boompje van te maken. Wij noemen het onze slaboom. Maar dus, het is een sla. Weten jullie al ondertussen van wat dat de materie van mijn slaboom komt? Van waar komt die massa? Van waar komt dat gewicht? Het is niet uit de aarde, niet uit het zonlicht, uit het water, is dat waar? Een geheel. Dus water plus een beetje, zullen we het anders zeggen. Die Jean-Baptiste dacht ook, een mammoetboom, gigantisch grote bomen, die zouden eigenlijk, als die vanuit de aarde worden gevoed, zouden die een gat achterlaten in de bodem van een Olympisch zwembad. Dus ergens is maar een heel klein beetje aarde dat in die boom kruipt. Dat is eigenlijk wel straf, hebben mensen dat niet weten. Ik was zelf ook schuldig aan het antwoord. De materie van een sla of van een boom komt eigenlijk uit CO2, uit de lucht. Waarom? Als jij je droog blok hout, waar dat geen water ook meer in zit, in de kachel gooit, zwarte rook komt eraf. Een beetje as blijft over, maar in zwarte rook, CO2 komt weer vrij. Dus er is een proces, door het zonlicht, fotosynthese, door een beetje mineralen uit de bodem en water, dat ervoor zorgt dat er CO2-moleculen uit de lucht worden omgezet in massa. Ik weet ook niet precies hoe. Belangrijk is dat dat niet geweten is. Zowel toen niet, als blijkbaar nu nog steeds niet. Maar de plant groeit wel. Nu, ik ga het nog één keer lezen. Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. Nu, wat kunnen we daaruit leren is, wij hoeven niet te weten hoe een plant groeit om hem te laten groeien. Wat hoeven wij te doen? Dat doet hij. Hij zaait en net zit. Hij weet niet hoe het groeit, maar dat is ook zijn probleem. En een leugen dat wij onszelf vaak wijs maken, is dat God op zoek is naar professionals. Mensen die gestudeerd hebben, mensen die gewoon heel veel ervaring hebben, mensen die misschien in de mission field staan, mensen die veel goede raad hebben, mensen die gewoon heel veel bidden, heel wijs zijn. Mensen die weten hoe. Wat blijkt? Eigenlijk is dat absoluut geen voorwaarde. Het kan soms misschien zelf averechts werken. Het enige wat verlangd wordt is te bereid zijn om te zaaien. Nu, ik ga jullie even laten antwoorden. Aan wie gaf God het voorrecht om zijn eigen zoon te dragen en op deze wereld te zetten? Maria, een 16-jarig meisje die niet wist hoe. Aan wie gaf God de opdracht om zijn geliefkoosd volk te bevrijden uit de handen van de farao? Mozes. Iemand die zodanig niet wist hoe dat hij er zelf niet wou aan beginnen. Of schrik had om eraan te beginnen. Ze wisten niet hoe. Aan wie gaf God de opdracht om zijn volk tegen wie hij net had gepreekt te voeden met broden en vissen? Aan zijn leerlingen, die opnieuw niet wisten hoe. Zelfs de tweede keer dat er opnieuw hetzelfde wordt gevraagd, weten ze opnieuw niet hoe, en Jezus zelf boos maakt. Maar dus, God gebruikt mensen die niet weten hoe. En toch schiet het zaad vrucht. Toch schiet het zaad op. Soms niet altijd zo hoog als in deze hier. Ik weet het trouwens nog altijd niet heel goed. Blijkbaar, wat er voorkomt is, er zijn verschillende soorten slazaden voor lente, zomer. En als je een foute slazaad gebruikt, krijg je die te veel zon. Of als je te veel naast elkaar zaait, dat kan ook de oorzaak zijn geweest, schiet dus ook in de hoogte. Maar dus, er zijn allemaal soorten van niet weten hoe, waar wij ook mee te kampen gaan. En dat kan gaan van, ik weet niet hoe ik mijn huur moet betalen van volgende maand. Of ik weet misschien wel heel goed hoe ik mijn huur moet betalen, want ik heb een succesvol bedrijf dat heel veel geld binnenbrengt, maar ik weet niet hoe ik gelukkig kan zijn. Of ik weet niet goed hoe ik vrede kan vinden in mijn hart. Of ik weet niet hoe ik iemand kan vergeven. Of ik weet niet hoe het evenwicht te vinden tussen tijd maken voor mijn gezin en gaan werken wat geld in het laadje brengt voor mijn gezin. Hoe vind ik dat evenwicht? Hoe? Hoe moet ik weten wat mijn roeping is? Hoe moet ik iemand bemoedigen die net heeft te horen gekregen dat haar kindje doodgeboren is? Hoe moet ik omgaan met iemand die Jezus nog niet kent, maar wel terminaal kanker vastgesteld, bij wie terminaal kanker is vastgesteld? Allemaal vraagtekens, allemaal manieren van hoe, dat ons vaak doen blokkeren en ons laten stoppen met het zaaien van het zaad. Terwijl, wat is de boodschap net? De man wist ook niet hoe. Die zijn God. Het is een uitspraak in het Engels. Let the dirt do its work. In andere woorden, het volstaat om te weten wie. Het volstaat om te weten wie dat weet hoe. Bijvoorbeeld, wij kennen God en dat volstaat. We moeten gewoon zaaien. Hij weet wel hoe. Wij hoeven het hoe niet te weten. En dat zaaien, de zaaien kan gelijk staan aan gehoorzaamheid. Ook gewoon doen wat in Gods woord staat. Ik denk, Gods koninkrijk, misschien vergelijken met onze relatie met God. Het zaaien is eigenlijk Gods woord, of te doen wat in Gods woord staat. Gehoorzaamheid, iemand vergeven, iemand discipelen, een muntje teruggeven dat u te veel werd gegeven aan de kassa, iets opbiechten tegen uw partner. Dat is het zaaien. En wij moeten ons niet laten tegenhouden door te zaaien, omdat we niet weten hoe dat God ermee aan de slag gaat gaan. En vaak als wij bijvoorbeeld zo'n zaadje, dat lijkt, zoals ik al zei, een piepklein bolletje dat je in de grond duwt, en dat lijkt voor ons vaak niet genoeg in ons geestelijk leven. Dat lijkt vaak onbelangrijk, onzichtbaar, en we blijven achter onwetend. En toch is dat drie keer on. Je moet het zien als de knop die je, de on-off switch die je op onzet, net door je zaadje te planten. En er zijn verschillende manieren waarop God dan zal werken, maar dat is aan hem. Ik had een zaadje sla gezaaid met de hoop een lekkere, mooie krop sla te krijgen. God heeft mij in de plaats geestelijk voedsel voor mijn preek gegeven. Nog veel beter. Daar kan ik niet op weten, want het is super bitter geworden. Maar dus, de manier waarop dat God dan aan de slag gaat met het hoe, moeten we aan hem overlaten. Het kan nu andere dingen zijn, heel basic dingen. Hoe lees ik mijn Bijbel? Hoe bid ik meer dan 13 seconden zonder dat ik denk, ik ga de ventilator een beetje dichter zetten. Of ik heb honger gekregen. Het zijn wel vaak dingen dat we denken van, daar hebben wij geen moeite meer mee, maar zo vaak proberen we even te bidden en zijn we direct afgeleid. Wat jullie misschien kan helpen om dat niet gewoon hier te horen en nadien te vergeten, is misschien, kies even in jullie gedachten een plantje. Een plantje dat bij jullie thuis staat, in de tuin. Als je zelf geen plantje hebt, kies een plantje die je tegenkomt elke dag. Of een grote plant of een boom. En bedenk, telkens als je die plant water geeft, of als je die geen water geeft, als dat uw vrouw is dat dat doet, of uw man, als je passeert, dat telkens als dat plantje je aandacht krijgt, probeer dan telkens iets nieuws te bedenken waarbij dat jij niet weet hoe. Iets dat je misschien al lang voor aan het bidden bent, iets misschien dat je denkt van, ik dacht dat dat mijn roeping was, maar ik weet niet hoe ik moet beginnen. En zeg gewoon het volgende. Dan mogen we mij nazeggen. Ik weet niet hoe. Voilà, dat waren misschien al de vier meest geestelijk vruchtbare woorden van deze week. Misschien. Gewoon meer uit durven spreken. God, ik weet niet hoe. Ik wist niet dat ik deze preek nog langer moest maken zonder de essentie te kwijt te geraken. Want er staat zoveel verplanten geschreven en ik wou niet uitwijken. Dus ik ga met jullie gewoon het vers nog eens herhalen en nog een klein passage lezen uit Johannes 55, vers 8. Dat ondertussen Leendert mag klaarzetten. Lees het nog eens opnieuw. En Jezus zei, het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in, dag uit. Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. Een andere vertaling stelt er ook, intussen komt het zaad op, het groeit zonder dat de man weet hoe. Ja, dus dat is absoluut niet nodig. En dan nog een stuk uit Johannes 55, vers 8. 55? Niet? Het zal misschien 5 zijn. Dan is gewoon even niet kijken, gewoon luisteren. Ik ga het jullie voorlezen. Ik heb er een screenshot van gemaakt, ik zal me vergist hebben. Ik heb hier wel een Jesaja 55 staan in mijn app. Had ik gezegd? Ah, Johannes had ik gezegd. Ik had Johannes opgeschreven. Jesaja 55. Maar even projecteren. Oepsie. Leendert dacht al, ik weet niet hoe. Of ik weet niet wat. Okay. 55, vers 8. Ja. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen. Jullie wegen te boven. En mijn plannen, jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Voilà. Ik heb nog voor jullie een getuigenis van ik en Lydia die op huwelijksreis waren. Omdat jullie misschien, ik denk, veel van jullie hebben, voordat wij vertrokken, samen met ons gebeden. Toen wij hier stonden, kunnen we jullie allemaal rondom ons stonden. Voor ons gebeden, vooral ook om bescherming. Dat we 5-6 maanden gingen weggaan, naar alle hoeken van de wereld. En om jullie ook een beetje inzicht te geven van hoe. En jullie hebben wel gebeden. Hoe heeft God aan u vormgegeven? Hoe is God nu aan de slag gegaan met mijn gebed? Ja, want dat is vaak dan de vage zone dat we niet te horen krijgen. Dus ook om jullie een beetje meer informatie te geven. Is er een getuigenis dat ons meest is bijgebleven bij mij en Lydia? Die we misschien in iets meer detail ook willen delen. Een van de landen die op ons lijstje stond in Europa was om, nadat we Kroatië hadden gedaan en Albanië en Montenegro, was Bosnië aan de beurt. Bosnië, dat land had mij altijd zo al iets gezegd. Zo, ex-Jugoslavië, Bosnië, er is ook veel bos, maar zo. Een stoere land. Over veiligheid hadden we niet echt veel nagedacht. Maar onze Flixbus komt daartoe, net toen het donker was geworden. En we komen toe aan het stationsgebouw van Mostar. Mostar, een grote stad in Bosnië. Achteraf blijkbaar dat die stad ook gekend staat voor van alles, dat we toen nog niet wisten. Maar dus we komen daartoe, we stappen uit de bus en het was een lange busrit, dus we moesten eigenlijk dringend plassen. En net waar de deur op gaat van de bus, 10 meter verder is daar een toiletdeur met het tekentje op, het internationaal teken van het toilet. Maar die deur bleek op slot te zijn. Het was ook al misschien 10 uur, 11 uur s'avonds. Maar er staat een vriendelijke jongeman en met een brede glimlach doet hij teken van nee, toilet, naar boven. En er was een buitentrap aan dat gebouw die naar het dak van het stationsgebouw leidde. En door de vriendelijkheid waarmee dat zei, moesten we wel direct lachen. Allee, we zijn hier in Bosnië aangekomen. Dat is hier dus de plaatselijke cultuur. Je behoefte doen op het dak van het stationsgebouw. Dus, vol goede moed gaan wij die trapjes op. En zien er inderdaad nog een man aan het plassen tussen de bosjes en de planten op het dak van het stationsgebouw. En die man gaat weer in. En elk apart, ik en Lydia doen daar een plasje. En we lachen opnieuw tegen elkaar en zeggen, voilà, nu kennen we Bosnië, ook al de lokale gewoonten. En we We gaan terug richting de trap om die naar beneden te nemen, terug waar het volk is. En dezelfde jonge man staat ons daarop te wachten, bovenaan die trap, in het donker, op het dak van het stationsgebouw in Bosnië. Dit keer niet met een glimlach, maar met een revolver in zijn hand, met de woorden, give me money. Give me money. Dan denk je, niet doen, maar achteraf, gelukkig dat jullie hier hebben gebeden voor ons. Want dan spreekt er zoveel door je hoofd en tegelijkertijd ook niks. Het is even gewoon blackout en je denkt, hoe, God, wat wilt je dat ik doe? Leek ons, vanuit instinctmatig hadden wij niet echt het gevoel dat we onze zakken moesten afgooien en vroegen ook letterlijk gewoon geld. Geld dat wij ook niet hadden in die munteenheid, waardoor ons eerste antwoord ook snel was van, we do not have any money. En dat herhaalde ik dan ook per keer, I do not have any money, met een luide stem, zodat hij misschien nog meer was, niet echt zo rustig, omdat er beneden wel volk stond. Maar dat maakte hem enkel, het was een jong gastje van misschien 17 jaar, die zelf al een trillende arm had, wat wel in ons voor ons nadeel kon spelen, als hij niet veel ervaring heeft, qua doet hij zotte dingen, doet hij het niet. Maar daar staat je dan. En ik had hem al een rugzak op mijn buik en rug, Lydia op haar rug, en ik hield ons klein portemonneetje, waar dan normaal gezien wat enkel geld in steekt, had ik al tevoorschijn gehaald om te tonen van, kijk, we do not have any money, it's all we have. Hij had dat aangenomen, maar ze heeft het ook niet open gedaan. Hij bleef zeggen, give me money. Hij bleek daar allemaal geen voldoening mee te nemen en hij stond één stap achteruit. Deze keer laadde hij zijn pistool, dat hoorden we ook, en met gestrekte arm, deze keer richting Lydia haar hoofd, zegt hij, give me money. En dan opnieuw staat je daar, pas getrouwd, je kerstverse trouw onder schot in het donker op een dak van het stationsgebouw in Bosnië. En dan, ik kan niet meer zeggen wat er door mij heen ging. Ik weet nog heel goed dat ik mijn knieën nog nooit zo heb voelen trillen. En dan dacht ik, iets te laat misschien, maar van, God kan hier de enige uitweg bieden. Ik weet opnieuw niet hoe. Maar op dat moment had ik het voorrecht dat ik al ervaring had met in tongen te spreken. Iets wat misschien veel controversies oproept bij sommige mensen, wat ook helemaal niet nodig is. Het is als je zelf aan woorden ontbreekt of niks kunt uitbrengen, is dat misschien soms de enige manier om in klankentaal te spreken. En dat is ook wat ik deed, misschien maar een seconde of vijf, maar dat is wat ik nog net kon uitbrengen uit mijn mond. En ik vermoed dat dat een hemels leger heeft aangewakkerd, of ik weet niet wat er is gebeurd in die man zijn hoofd. Maar ik en Lydia besloten al het zins om al richting die trap te gaan. Ook al waren we nog onder schot. Om rustig ons verder te bewegen naar daar. Op een gegeven moment zegt hij stop. En we kijken. We waren trouwens met ons gezicht naar hem aan het wegstappen, want we wilden niet dat we iets in onze rug kregen. Maar hij zegt stop. En hij neemt dat portemonneetje en hij geeft dat aan ons. En ik weet dat het misschien heel stom en lachwekkend, maar ik zeg, good boy. En dan gingen wij verder, stapvoets achterwaarts, een trap af. Totdat we hem niet meer zagen en dan begonnen we te spurten. Nu was het door jullie gebed, was het door wat ik heb gebeden daar op het dak. Het is een combinatie van alles, denk ik. Maar we waren toen heel gezegend dat we uit die overvaller zijn overval gered zijn, zeg maar. Dus gewoon een beetje om jullie te bemoedigen van, als hier mensen vertrekken die op missie gaan, of op reis gaan, of eenders wat, in dit geval was jullie gebed voor bescherming zeer welkom. En nog andere getuigenissen, dat op reis, dat achteraf hoorden van Lydia haar oma, die in Spanje woont, die soms 's nachts werd wakker gemaakt door God, van nu moet je bidden voor Lydia en Ruben, want ze zijn in gevaar. Terwijl wij dat misschien helemaal niet als ervaren hebben opgemerkt, omdat wij niet wisten wat er ons te wachten stond. Dus die kracht van gebed is ons heel duidelijk geworden op reis. En wij moeten eigenlijk gewoon zaaien en bidden. En laat het hoe maar aan God over. Voilà, dat was mijn boodschap.